Hey Marleen, zullen de luistercijfers een beetje opkrikken?
Goed idee. Hoe gaan we dat doen?
Nou, ik heb nog wel een leuk onderwerpje liggen.
Wat voor onderwerp heb je liggen?
Ik zat te denken aan seks en relaties in de refocultuur.
Hé, dat vind ik een heel goed idee. Want, seks zelfs. Dus ik denk dat onze luistercijfers dan echt een hoogtepunt gaan bereiken.
Ja, deze aflevering gaan we dus hebben over seks en relaties in onze refo-opvoeding. Want Marleen, wanneer krijg jij thuis voor het eerst te horen hoe dat allemaal
Mijn seksuele voorlichting? Ja. Nou, dat was heel gespannen en moeilijk. En nee, dat ging niet heel. Dat was geen open cultuur. Nee, ik weet nog dat ik denk rond 11, 12 jaar was en dat ik toen 's avonds op bed lag. En dat mijn moeder toen binnenkwam met een of ander beduimeld boekje. Ik denk dat mijn broers en zussen die ook allemaal hebben gelezen. Daar stond gewoon heel plastisch in uitgelegd hoe het nou werkt. Het mannenlichaam en het vrouwenlichaam. Hoe dat werkt met menstrueren. Maar ik vond het wel heel spannend. Want dat was wel, denk ik, een van de eerste keren dat ik... Het was wel getekend, maar het was wel een piemel. Dat vond ik wel echt heel spannend. Maar aan de andere kant boeide het me ook gewoon niet. Maar dat was mijn seksuele voorlichting. En bij jou?
Ik denk eigenlijk dat ik heb een keer gevraagd aan mijn moeder van hoe kan het eigenlijk dat de maagd Maria zwanger werd?
Goeie vraag. Moeilijke vraag.
Ja, vond mijn moeder ook. Die begon helemaal te stotteren en die kreeg volgens mij rode oortjes. Want die had het vooral liever niet over seks en alles wat eromheen, wat erbij kon kijken.
Ja, maar jouw moeder kreeg heel snel rode oortjes. Ja, want jij met je zussen hadden wel vaker van die schuine opmerkingen of hele open vragen. En dan stond jouw moeder dan in de keuken zo met die rode oortjes.
Ja, die was gewoon mega preuts. Maar dit was gewoon dat ik als jong kind oprecht geïnteresseerd was in van joh, hoe zit het nou precies? En volgens mij vertelden ze toen een beetje met horten en stoten dat het allemaal wel ietsjes anders eraan toe ging. Maar ik kan me eigenlijk niet heugen dat ik het er vaker met mijn moeder heb gehad. Van joh, hoe raak je zwanger? Of wat gebeurt er nou precies vanaf het moment dat je ongesteld raakt? Of nee.
Nee, ik ook niet. En bij ons was het ook niet normaal om naakt te zijn. Mijn ouders zag ik bijvoorbeeld ook nooit naakt.
Het was een bepaalde preutsheid.
Een bepaalde schaamtecultuur was het wel.
Ja.
Terwijl het eigenlijk best wel gek is, hè? Want Adam en Eva in het paradijs waren Adam en Eva naakt. Pas ja. Na de zondeval keken ze elkaar aan. En toen dachten ze ineens, ik moet mezelf bedekken. Ik pak een blaadje van deze boom en die hou ik voor mijn edele delen.
Adam en Eva waren natuurlijk eigenlijk een soort van rein en puur. Tot de zondeval. En daarna zijn er alleen maar slechte mensen, toch?
Of ja, maar dan vanaf dat moment kreeg je volgens mij negatieve gevoelens. Dus daarvoor had je gewoon geen dingen om je naar over te voelen. Je had geen jaloezie, je had geen schaamte. Zoals ja. De hemel later ook is. Zonder slechte dingen.
Is iedereen dan weer naakt?
Ja, goede vraag. Ja. Nou, misschien weer wel. Maar dat was mijn seksuele voorlichting, was dat dus. En later op de middelbare school. Maar ja, dat is een beetje wat iedereen krijgt. Tegenwoordig is dat misschien wat meer open, maar toen was dat allemaal...
Bij ons was het ook echt... Ik hoorde wel eens van anderen dat ze dan op school bijvoorbeeld een condoom om een banaan moesten doen of zo. Nou, hel no dat ze het bij ons op de Lodestein hadden over anticonceptie. Want dat was sowieso uit de boze.
Ja, anticonceptie mag niet, hè?
Nee.
Waarom is dat?
Nou, volgens mij dat je in veel gevallen is er toch sprake van bevruchting. En dan heb je eigenlijk al dat je een soort van abortus aan het plegen bent, omdat er al wel bevruchting heeft plaatsgevonden, wat weer afgebroken wordt door de anticonceptie. Maar ik weet wel dat natuurlijk gezegd werd van, als het goed is heb je helemaal geen anticonceptie nodig, want je hebt geen seks voor je huwelijk.
Ja, en na je huwelijk?
Ja, gaat heen en vermenigvuldigt u, Marleen.
Ja, daar komen die hele grote gezinnen vandaan natuurlijk. Maar er zijn ook wel gezinnen die aan die natuurlijke anticonceptie doen, hè? Hoe heet dat ook alweer?
Iets met natural family planner. Volgens mij moet je dan temperaturen en bepaalde dingen bijhouden. Want je hebt eigenlijk maar een paar vruchtbare dagen per maand. Dus als je alles goed in de gaten houdt, is de kans op een kind of op bevruchting heel klein. Maar dan neem je in ieder geval geen...
Je
vernietigt niks. En daarom is er ook nooit sprake van een soort van abortus.
Maar dat betekent dus ook dat als je daarmee bezig bent, dat het dus ook wel het idee is dat je seks hebt voor je plezier en niet alleen maar voor de voortplanting. En dat is wel iets wat ik ook nooit heb meegekregen. Dat seks een andere functie heeft dan voortplanting. En dat vind ik wel een gemis, hoor. Maar dat is denk ik, niet per se een refo-ding alleen. Dat was toen ook gewoon in die tijd. Daar hing gewoon ook zoiets spannends omheen.
ik kan me nog steeds niet heel erg voorstellen dat ze op de Lodestein je een soort van handleiding geven over hoe je kunt genieten van seks. Nee. Maar ik hoop wel dat het op de middelbare scholen iets minder plastisch allemaal is geworden.
Nou ja, ik weet bijvoorbeeld ook nog, bij mij hing daar ook zo'n spannend iets omheen. En ik wist ook gewoon dat het zo verkeerd was om te doen.
Oh, seks.
Ja, dus dat ook heel lang lastig was. Ik weet bijvoorbeeld, heb ik heel lang gehad. Niet alleen de eerste keer dat ik seks had, maar daarna ook. Dat ik dan een schuldgevoel had, omdat ik het idee had dat ik iets verkeerds deed. In de revocultuur doe je ook iets verkeerds natuurlijk als je seks hebt voor je huwelijk.
Mij is altijd verteld van, joh, als je met degene met wie je slaapt, daar ben je voor God ook mee getrouwd.
Maar daar komen ook de motjes vandaan.
Ja, die ken ik genoeg.
De motjes.
De motjes. Als je dan toch wel voor je huwelijk alvast van alles deed, dan kon je toch zwanger raken. En dan had je het motje. Wat was het motje?
Nou, je mot trouwen. Ja, dus je bent per ongeluk zwanger. Maar dan is, je hebt geen andere keuze eigenlijk dan trouwen. Dus ja, ook al ben je 16, 17, 18. Als je onder de 18 bent, moet je daarvoor toestemming vragen.
Bij de koningin.
Ja, bij de koningin moet je dan toestemming
koning.
Vragen. Koning is het tegenwoordig. En dan ga je trouwen, ja.
Mot.
En dan moet je ook wel in de kerk, moet je dan ook schuldbelijdenis doen, hè?
Ja, maar volgens mij is dat in de meeste kerken nu voor de kerkenraad.
Voor de dominee dat je zegt, ja, sorry, maar het is niet anders. Ja, denkt die dominee dan, ik kan er ook niks meer aan veranderen.
Babytje zit er al.
Ja.
Dat best bizar is, want degene die ook seks hadden voor het huwelijk, maar toevallig niet zwanger raakte, die hoeft natuurlijk niet naar de dominee.
Nee, maar dan is het je eigen verantwoordelijkheid. Wat ook wel bizar is, hè, want met die motjes, we kennen ze ook genoeg in onze familie. Dat zijn dan gewoon echt kinderen van 16, 17. En die gaan trouwen en die krijgen een kind. En vaak binnen no time hebben ze de tweede en de derde. En dan heb je dus mensen van begin 20 die al een paar kinderen hebben.
Ja.
En een hypotheek. En zo bizar. Ik ben heel blij dat ik dat nooit heb meegemaakt.
Ik ben er zelf ook heel blij om. Maar ik denk dat als je ergens in terechtkomt in een bepaalde situatie, dat het ook went. En voor jou is dat ook gewoon op dat moment jouw leven.
En weet je wat ook is? Het maakt het ook wel makkelijker als je zo jong bent en je krijgt een kind. In die refo-gemeenschap, dat je zo'n enorm sociaal vangnet hebt.
Je wordt echt geholpen, denk ik, door de kerk en door je familie. En,
ja. Abortus is geen optie. Dat mag niet. Dat is echt uitgesloten. Daar wordt ook totaal niet over nagedacht.
Je hebt zelfs de VBOK. Dat werd overal gepromoot in mijn jeugd.
Daar heb jij ook nog pepermuntjes voor verkocht.
Ja, zeker weten.
Waar staat VBOK voor?
De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Dat is echt de anti-abortus. Schreeuw om leven heb je nu tegenwoordig ook.
Oh.
Die organiseren die marsen. Maar goed, dat is even wat anders.
Een ander onderwerp.
Maar dat is ook wat makkelijker natuurlijk als jij als abortus uitgesloten is. Maar je weet ook gewoon, ik heb een familie die dit opvangt. Dus dat kind wordt dan ook een beetje grootgebracht door de familie. En je wordt financieel gesteund door de mensen om je heen.
En vanuit de kerk.
En vanuit de kerk.
Wat ik ook nog wel eens, er zijn verhalen dat kinderen denken dat ze een achteraankomertje zijn.
Ja.
Maar dat ze stiekem een foutje van de oudste zus of broer zijn. En dat het gewoon nooit wordt verteld.
Ja.
Dat is echt bizar. Dan doen ze alsof het gewoon van de ouders is. Maar het is een van de kinderen die het heeft geworpen.
Ja, dus
je denkt dat het een zus van je is en dat is eigenlijk je moeder. Bizar toch?
Ja, dat is het zeker, ja.
Maar hoe ze dat verbergen? Daar ben ik dan echt heel benieuwd naar.
Ja, maar met die hele grote gezinnen heb je ook zo'n enorm leeftijdsverschil natuurlijk ertussen zitten. Dus nee, die ouderen die weten het dan wel.
Ja, maar je krijgt er op een gegeven moment gewoon een bolle toeter.
Oh, zo verbergen bedoel je? Ja, weet ik niet.
Nee, ik ook niet.
Ik weet dat bij de Rooms-Katholieken, dat je dan ook nog wel eens naar een klooster werd gestuurd. Dus dan was een vrouw of een meisje was gewoon een tijdje weg in een klooster. En dan werd het opgevoed daarna door de nonnen. Zit je te lachen?
Ja, als je het over een klooster hebt, moet ik een beetje lachen.
Oh, ik denk dat ik dan weet waar je aan bent.
Ja.
Dus dat past heel goed bij dit onderwerp.
Ja.
Zeg eens waar je aan denkt.
Marleen en ik zijn allebei ontmaagd in een klooster.
Ja. Niet met elkaar.
Nee.
Laten we dat even vooropstellen. Maar wel in hetzelfde klooster.
Een hele religieuze plek. Dus ik weet niet of mijn moeder nu trots op me is.
Het was nog steeds heel erg.
Ja.
Eigenlijk had je met hem moeten trouwen. Ja, stel dat jij toen zwanger was geworden, hè? Jij zat toen nog eigenlijk in de gereformeerde gemeente. Dus misschien had je dan wel moeten trouwen. Was een motje geworden.
Ja.
Dan had je leven er heel anders uit gezien.
Ja. Nou, mijn moeder zei wel altijd, hoe preuts en hoe reformatorisch ze ook was, ze zei, als jullie heel jong zwanger raken, wat ze het liefst natuurlijk absoluut niet had, dan maak je eerst je opleiding af en dan zorg ik voor het kind. Daarin was ze heel vooruitstrevend. Dus misschien was dat dan wel gebeurd.
Maar misschien had ze het wel gewoon liever gehad dat dat was gebeurd. Dan had je in ieder geval nog een gereformeerde gemeentevriendje gehad.
Oud dat is nu niet meer
zo,
hè?
Oud gereformeerd zelfs. Ding, 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 bonus. Want nu ben je natuurlijk met een heiden.
Ja, en dan heb je twee geloven op één kussen.
Daar slaapt de duivel tussen.
Dat werd wel gezegd, ja.
Zeker. Mijn ouders zeiden dus altijd van, joh, het maakt niet uit met wie je thuis komt. Het maakt echt niet uit hoe die eruit ziet, wat voor werk die doet, wat voor gezin die komt. Het maakt allemaal niet uit, als die maar christelijk is. Maar moet jij raden met wat ik thuis kwam?
Een onchristelijke jongen.
Ja. Het enige wat niet mocht. Nou ja, daar kwam ik dan wel weer mee thuis.
Maar en? Ja. Wat vonden ze daar dan van?
Nee, uiteindelijk accepteren ze het wel. Maar ze hebben wel heel lang gepusht richting het trouwen.
Oh, dat
dus
is heel
herkenbaar.
Niet het
samenwonen, maar het trouwen.
Dat weet ik ook nog wel. Bij mijn ex-vriend, daar zou ik mee gaan samenwonen. Nou, toen we dat vertelden, stond echt de wereld op zijn kop. Waarom gingen wij niet trouwen? En nou, dat was echt, nou ja, geen idee wat ze allemaal zeiden. Maar ze waren het er absoluut niet mee eens. Daar kwam het in ieder geval op neer. En toen ging die relatie uit voordat we gingen samenwonen. En dan wordt er ineens niet meer over gesproken. Totdat ik daarna een nieuwe vriend kreeg. En nu ben gaan samenwonen met hem al een aantal jaar terug. En dan is het opeens weer foute boel. Terwijl je denkt van, ja, je weet toch hoe ik erin sta? Daar hebben we het toch al eerder over gehad.
Ja, maar dan is het voor de buitenwereld, denk ik, hè? Dan moet het verteld worden. Ja. Aan andere mensen. Van, nou, onze dochter woont samen. En dan wordt het ineens een ding.
Terwijl ik denk van, joh, ik had er net een jaar een relatie. Wil je dan dat je kind gelijk gaat trouwen?
Ik denk het wel. Dat was wel beter geweest. Ja, alles maar om als je maar voor God getrouwd bent, dan is er heel veel geoorloofd. Want ik weet ook, toen ik al best een tijd een relatie had. Nou, mijn ouders wisten ook heel goed. Ik woonde op mezelf, maar mijn ouders wisten ook heel goed dat mijn vriend bij mij bleef slapen. Maar toch zei mijn moeder dan wel, als we een weekendje weg zouden gaan of iets dergelijks, dan zouden ze twee aparte kamers voor ons boeken.
Echt?
Ja.
Ja, ik doe wel heel erg verbaasd. Maar
pas als we getrouwd zouden zijn, dan mag je op één kamer liggen. Dus dan maakt het helemaal niet uit of dat je normaal al samen slaapt. Dat is heel vreemd. Maar zo van, joh, onder mijn dak gebeurt dit niet.
Ja, ik heb dat in de praktijk meegemaakt.
Oh.
Wij gingen met de familie toen een weekendje weg. En wij moesten echt apart slapen. Terwijl, ja, ik zei al van, joh, dat slaapt nergens op. Ik slaap normaal ook met hem. Maar dan zei mijn moeder inderdaad van dat ze dat heel verdrietig vond. En dat ze dan zich daar verantwoordelijk voor voelde op het moment dat we dan een weekend weg waren. Dus dat gebeurde gewoon niet. Dus we lagen samen op een zoldertje met een muur ertussen en een deurtje. Nou ja, het best.
En ging je dan wel stiekem naar elkaar toe?
Nee joh. Je hebt dan zoiets van, laten we vooral die kinderen achter gaan doen. Ja. Die komt thuis wel weer of zo.
Ja.
Maakt dan, ja, voor die twee nachtjes maakt
dat dan
zo
ook
uit.
Niet meer uit, nee.
Maar het slaapt natuurlijk helemaal. Het is heel hypocriet.
Alsof het dan niet gebeurt, zeg maar. Als we het niet zien, dan is het er niet.
Waar ik ook aan moet denken bij dit onderwerp, is de zondagmiddag.
Ja, ze zeggen toch altijd, als je net een relatie hebt, woensdagavond, Keesjesavond. Nou, bij de Revo-gezin is zondagmiddag Keesjesmiddag.
Denk het ook.
Zeker weten, ja. Want op zondag doe je voor de rest helemaal niks anders.
Ik hoorde van veel mensen dat zondagsmiddags de slaapkamerdeur van de ouders even op slot ging. En dan werd er weer een broertje of zusje gemaakt.
Ja, nou ja, als de family planner het toeliet natuurlijk. Hè? Ja, als de temperatuur niet te hoog was, dan kon het weer. En anders moest er iets anders bedacht worden.
Ja.
Maar dan weet ik ook niet hoe ze dat dan deden.
Hoe zat dat bij jou eigenlijk met je anticonceptie?
Ja, dat mocht natuurlijk ook niet. Dus toen ik een jaar of 15, 16 was, ben ik toen stiekem zelf naar de huisarts gegaan. En toen heb ik gezegd dat ik aan de pil wilde.
Wat feministisch van je.
Ja, vind je?
Oh. Ja.
Nou ja, het was vooral gewoon pure noodzaak. Angst dat het anders mis zou gaan. En toen op een gegeven moment kwam mijn moeder er wel een keer achter. En toen zei ik, nee, maar dat komt altijd omdat ik zo onregelmatig ongesteld ben. Dus dan kan ik het een beetje plannen met vakanties en zo. Maar dat was oké. Het is ook maar gewoon heel snel aannemen dat het waar is, denk ik. Want dan hoef je geen vragen er meer over te stellen. Maar we hebben het nu net over die zondagmiddagseks gehad.
Mm-hmm.
Maar het is ook, volgens de Bijbel, is het ook een soort van verplichting.
Om zondag...
Nou, niet zondagmiddag. Dat staat er dan weer niet.
Wat dan wel?
Nou, er staat wel dat je het niet moet nalaten om je vrouw of als vrouw je man te behagen.
En hoe staat dat er? Heb je...
Ik heb daar wel een bijbeltekst van gevonden. Dat staat in 1 Korinthe 7. Er staat, onttrekt u elkander niet, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Dus daarin wordt eigenlijk gezegd, je moet je man of je vrouw de seks niet weigeren. Want daardoor kan die ander in verleiding komen om vreemd te gaan. Om het met haar bij een ander te zoeken.
Oeh, heftig.
Maar in een vers daarvoor staat dus ook... De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Dus dat je van elkaar bent. Dus dat je dus eigenlijk mag eisen van de ander. Nee, zo hard staat het er ook weer niet. Over overspel, daar is de Bijbel heel duidelijk over.
Ja, dat mag niet.
Dat wordt echt zwaar veroordeeld. Overal in de Bijbel. We kunnen nog wel even een voorbeeldje zoeken. Jij had volgens mij ook nog wel wat gevonden.
Ja, hier. Een man die ook met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben. Terwijl hij met zijn naaste vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden. De overspeler en de overspeelster.
Ja, dat is Leviticus.
En zelfs als je bij vee ligt, zal je gedood worden. Alzo wanneer een vrouw tot enig beest genaderd zal zijn. Om daarmee te doen hebben. Huh? Ik vind het ook wel moeilijke taal, hoor.
Het is ontzettend moeilijk, ja. Ik snap wel dat onze aandacht snel was afgedwaald vroeger in de kerk. Dit ja. is vrij ingewikkeld allemaal. Maar het is inderdaad wel, het wordt echt ten strengste veroordeeld. Het staat natuurlijk ook in de wet. Hoe staat het in de wet?
Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw os, nog uw ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Wauw.
Uit mijn hoofd, hè?
Heel goed. Deze is heel mooi inderdaad, ja.
Miro.
Maar het is wel bijzonder dat er zijn wel heel veel voorbeelden van de Bijbel, vooral in het Oude Testament dan, dat er mannen heel veel vrouwen hadden, dus echt een harem.
Ja, en ook dat mannen overspel pleegden.
Ja, ook genoeg, ja. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk David. David had heel veel vrouwen en die...
Bathsheba.
Ja, daar had hij ook een, zijn buurvrouw, daar had hij ook een oogje op.
Ja, maar die had een man in het leger. En volgens mij heeft David ervoor gezorgd dat die man dan op zo'n gevaarlijke plek stond tijdens de oorlog, dat hij sowieso doodging. En dan kon hij haar nemen. Letterlijk en figuurlijk.
Ja, dat is ook wel een heftig verhaal, hè?
Ja, dat is echt bizar.
Wel een film, ja.
Ja, ja, ja.
Weet je ook dat David uit dat liedje is van Halleluja? Dat liedje van Halleluja.
Wat is daarmee?
Nou, daar zit een zin in. Volgens mij gaat dat helemaal over David. En dan gaat op een gegeven moment... Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Dat gaat over David en Bathsheba. Ja, dat hij haar zag, een bad zag nemen.
Heet het daarom een Bathsheba?
Sterk, Jack, sterk.
Ik wist echt niet dat het liedje daarover ging.
Ja, toen zag David haar. Toen dacht hij zo, nou.
Goeie.
Daar kan ik wel een kuntje op.
Vormen. Ja.
Nou, borsten zijn als druiventrossen. Maar er wordt wel veel over gesproken in de Bijbel. Ja. Meerdere plekken.
Heb je nog een voorbeeldje?
Gesproken.
Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan.
Ook pittig. Dus als je al naar iemand anders kijkt, dan is het al vreemd gaan.
Nou, ik denk niet alleen kijken, maar dat je er ook iets bij voelt. Je voelt niet altijd
dat. Het is net wat je erbij denkt inderdaad. Ja.
Ja. Ja. En hier staat ook nog iets. Oh ja, gij hebt gehoord dat van den oude gezegd is, gij zult geen overspel doen. Nou, daar ben ik het wel mee eens hoor.
Nou ja, er komt natuurlijk ook heel veel ellende van overspel. En dat is ook de enige reden waarin het geoorloofd is om te scheiden in de kerk.
En ook bijvoorbeeld bij een alcoholist of zo?
Ja.
Volgens mij ook als er huiselijk geweld aan te pas komt en een situatie die echt onhoudbaar is.
Dan mag je scheiden en anders niet inderdaad.
Dus ook al ben je nog zo ongelukkig, zolang er maar niemand vreemd gaat en er geen klappen worden uitgedeeld, dan moet je gewoon bij elkaar blijven.
Wat dat betreft is het huwelijk ook een motje.
Weet waar je aan begint.
Ja, bezint eer je begint. Wat ik, als je in de Bijbel zoekt op relaties en seksualiteit, dan kom je natuurlijk al heel snel bij het allergrootste pijnpunt uit. En daar heb ik zelf ook heel veel moeite mee. En dat gaat over homoseksualiteit en de Bijbel.
Oeh, want kreeg je daar in je opvoeding iets van mee?
Nee, helemaal niets. Helemaal niets, nee. Dat bestond gewoon niet.
Dus nou, ik weet wel dat er op een gegeven moment een homohuwelijk werd voltrokken of zo. En dat was gewoon iets heel ergs. Maar volgens mij stopte het daar ook weer. Van joh, dat mocht niet. Dat gebeurde soms en dat was gewoon uit de boze. Waar gaat de wereld heen?
Ja, een hellend vlak. En uiteindelijk is er natuurlijk ook nog veel meer toegelaten en toegestaan. Maar het is nog steeds, in de reformatorische gemeenschap is dat een heel heikel punt. En heel moeilijk. Het is echt heel lastig. Ik heb het heel vaak met mijn moeder, heb ik discussies over het geloof of over bepaalde regels of wetten. Maar ik heb het niet meer over homoseksualiteit, want die discussies die lopen altijd zo hoog op. Als je echt strikt volgens de Bijbel leeft en het echt letterlijk leest, dan is homoseksualiteit gewoon compleet verboden. En zijn ze daar ook heel hard in.
Maar is het, heb je daar een voorbeeld van?
Er staat dat mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. Daar staat een stukje over in Romeinen. Maar inmiddels wordt er in veel reformatorische kerken wel erkend dat homoseksualiteit bestaat. Voorheen werd het natuurlijk ook gewoon ontkend. En was het een soort van ziekte. Mm-hmm. Inmiddels is dat wel iets aan het verschuiven. Maar is het nog steeds gewoon heel hard zo dat je niet mag leven.
Het niet praktiseren.
Je mag niet praktiseren.
Ja. Je mag wel homoseksueel zijn.
Maar dan moet je al je gevoel moet je dan
uitschakelen. Heftig hoor. Vooral ook voor mensen die als je in zo'n kring opgroeit en het soort van ook niet durft of zo.
Nou ja, die bijbelteksten zijn daar heel duidelijk over.
Ja, maar ik denk van joh, de Bijbel was in zo'n andere tijd. Dat er gebeurde, in Leviticus gebeuren, er worden mensen gestenigd in die periode. En vrouwen hebben echt helemaal niks te zeggen. Ik, zouden we verder wel in zo'n wereld willen leven? Ik vind het echt heel lastig.
Nou, en wat natuurlijk ook vaak wordt gezegd is, God heeft Adam en Eva geschapen, een man en een vrouw. En dat is dus de bedoeling. Anders had hij wel Adam en Adam gemaakt. Dat wordt ook vaak gezegd. Wat natuurlijk volkomen onlogisch is, want Adam en Eva konden zich voortplanten. En Adam en Adam was lastig geworden als er twee mensen op de wereld waren.
Ja, maar dat wordt ook vaak als reden genoemd. Van joh, het is juist zo bedacht dat een man en een vrouw samen kunnen voortplanten. Dat heeft te maken met een bepaald natuurlijk evenwicht. Dat een man weer andere kwaliteiten heeft dan een vrouw. Dat ze anders gebouwd zijn. En dat het juist een mooie aanvulling is op elkaar. En dat het iets anders niet de bedoeling is. Maar ik denk ook wel eens van, Adam en Eva moeten het ook met de kinderen hebben gedaan.
Ja, dat moet wel, ja.
Of Eva, want volgens mij hadden ze twee zoons.
Ja, dat moet. Anders dan had er niet...
Anders hadden wij niet bestaan.
Ja. Eigenlijk was de Hof van Ede was een soort urk.
Of Staphorst. Die mag ook. Oh. Ja, nee, dat, ja, lastig punt. Maar ik, in mijn opvoeding heb ik echt heel weinig meegekregen over homoseksualiteit.
En daarom heb ik het er ook maar gewoon liever niet meer over. Omdat het een te pijnlijk onderwerp is. Nee, en wat ons betreft, alles is liefde.
Nou, ik heb nog een vraag. Marleen, begeert jouw hartje nog wat? Aangezien we het over begeerte hebben.
Begeert mijn hartje nog wat?
Ja.
Nou, wat mijn hartje begeert, is veel luisteraars op Spotify en veel volgers op de gram.
Oh, op de gram.
Ja.
Oké, Rockstars, de podcast met ROK.
Ja, laten we hem hier gewoon bij laten.
Geniet van je dag.
Van je avond. Mag en kan ook.
Vergeet niet.
Nou,
voor het zingen de kerk uit.
Tot de volgende keer.
Doei doei.
Doei doei.